1 Koningen, hoofdstuk 19, vers 1 tot en met 8. Het is voorlopig de laatste keer dat ik over het leven van Elia met u nadenk. We gaan eerst de komende tijd wat meer nadenken over het lijden en sterven en de opstanding van Christus. Maar ik vond het thema voor vanavond zo mooi dat ik zeker ook het leven van Elia hierin wil betrekken. Als leven lijden wordt, daar gaat het om vanavond. Als we kijken naar Elia, dan heeft Elia in het hoofdstuk hiervoor een geweldig moment. Het hele volk van Israël komt naar het Karmelmassief. Er worden twee altaren gebouwd. En God laat de Baal-god, de afgoderij, in zijn hempie staan. Er komt geen god die antwoord geeft. Niemand die werkelijk reactie geeft, reageert op de insnijdingen die de Baalpriesters maken. En ja, dan houdt het op voor Israël. De Baal bestaat niet. En dan keert het hele volk zich naar Elia. En dan roept het hele volk uit: Elia, de Heere die is God. God geeft vuur uit de hemel en laat zien dat hij de werkelijke, ware God is. Na 3,5 jaar dat hij het volk beproefd heeft. En dan zien we dat God zegt: ik zal regen geven. En dan zien we dat Elia de berg opklimt en gaat bidden. Hoewel God beloofd heeft dat de regen zou komen, zien we toch dat Elia zich neerbuigt voor de Heere. En ik denk dat Elia best wel lenig geweest is, want dan staat er op een gegeven moment in dat 42e vers van het vorige hoofdstuk met zijn hoofd tussen zijn knieën. Hij bidt daar tot 7 maal toe en dan komt er een wolkje uit de Middellandse Zee omhoog drijven en dan zegt Elia: de regen komt. En inderdaad, na 3,5 jaar kwam de regen. God antwoordde het gebed van deze man. Ik weet niet of u die geschiedenis kent, maar er kwam op een gegeven moment een zendeling terug uit Afrika. En in Afrika, in een bepaald deel van Afrika, was enorm veel honger. En daar werd gewerkt onder de negers daar. En toen hebben op een gegeven moment de leiding van de zending, die zeiden: we gaan een keer bij elkaar komen en dan smeken we de Heer of de Heer regen wil geven. En we gaan vragen of de Heer regen wil geven en dat de oogst niet zal mislukken, maar zal gelukken. En al de mensen die gingen naar de plaats waar gebeden werd om regen, en er liep één vrouw, die nam een paraplu mee. En iedereen die lacht eruit: een paraplu, waar heeft die paraplu nou toch voor nodig? Toen zei ze: ja, maar we gaan toch bidden om regen? We gaan toch bidden om regen? En inderdaad, op een hele wonderlijke manier heeft de Heer het gebed verhoord. En na de bidstond die daar vele negers met elkaar daar hadden, kwam er regen. En die vrouw had een paraplu. Geweldig, hè? Dit is werkelijk gebeurd. Wij bidden vaak en we houden niet eens rekening ermee dat God het ook inderdaad ook kan doen. God is machtig en God is groot. En het is zo mooi dat het simpele geloof van deze vrouw zoveel mensen toen voor schut gezet heeft. Ze kwamen om te bidden om regen en ze vergaten hun parapluutje mee te nemen. Nou, hier zien we dat de regen kwam. En dat staat er in vers 46, misschien goed om dat even te lezen in hoofdstuk 18. Maar de hand des Heren was over Elia, zodat hij zijn lendenen gordde en voor Agab uitsnelde tot waar men in de richting van Jezreel inslaat. Wat zal het geweest zijn dat Elia daar onder de hand van God, de hand des Heren was op Elia, beschermde hem voor de stortregen die daar neerplensde. En Elia snelde uit voordat Agab daar zelfs kon komen. De hand des Heren was over Elia. Een prachtig vers. De hand van de Heer, waarin we de kracht mogen ervaren. De hand van de Heer die ons wil leiden. De hand van de Heer die ons bescherming geeft. De hand van de Heer die ons liefkoost. Die ons lief heeft. Die zo trouw is. Die hand van de Heer. Nou, dan zien we op een gegeven moment dat Elia, ik weet niet hoe lang dat dit hierna is, maar dat Elia misschien wel de volgende dag dat bericht krijgt van Isabel dat zij hem wil vermoorden. Dan staat er op een gegeven moment dat bericht kwam tot hem. In het Statenvertaling staat toen hij zag dat ze van plan waren om Elia het leven te benemen. Mensen, wat een beproeving. Het bericht kwam naar je toe. Het kan best zijn dat er onder ons mensen zijn die zeggen van er komt zoveel op me af. En daar sta je dan. Hoe ga je ermee om? Er kan soms heel veel op je afkomen. Heel veel negatieve dingen. Misschien een heel negatief bericht van je werkgever. Of een negatief bericht van de dokter. Of een negatief bericht van een van je kinderen. Er kan elke keer zo ontzettend veel op je afkomen. En weet je, dan reageert Elia op een hele vreemde manier. Want Elia die vlucht ervoor weg. Elia toont, je zou kunnen zeggen, toont vluchtgedrag. Hij ontwijkt de beproeving. Hij ontwijkt de problemen. Hij is heel erg ontwijkend op dit moment. En dan denk je wel eens, is dit nou dezelfde Elia? De Elia die met grote moed voor koning Ahab staat. De Elia die helemaal in zijn eentje laat zien dat er maar één God is die werkelijk leeft. Tegenover 450 Baalpriesters en het hele volk van Israël. Er staat niet voor niets in de Bijbel, in Jacobus 5. Elia was slechts een mens zoals wij. Wat is een mens wisselvallig, hè? Oh, als ik soms naar mijn eigen leven kijk, dan moet ik u ook vertellen. Ja, ik zei vanmorgen nog tegen Helene, zalig de evenwichtigen, want ze zullen de aarde beërven. Toen zei Helene, dat staat er niet, de evenwichtigen. Maar er zijn denk ik geen evenwichtigen in het land Nederland, in deze wereld, die altijd maar precies hetzelfde blijven. Ik denk dat er altijd momenten zijn dat je de hele wereld aan kunt. En momenten zijn, dan ben je net een dweil. Dan kunnen ze je opvegen. Dan is er helemaal niets meer van die kracht over. Ervaart u dat wel eens in uw leven? Het ene moment kun je alles aan. En het andere moment, dan ben je zo bang als ik weet niet wat. Nou, dit zien we hier in het leven van Elia. Hij toont vluchtgedrag. Hij durft de problemen niet aan. Hij loopt ervoor weg. Zo zijn wij ook vaak. Wij willen die problemen niet. En we vluchten ervoor weg. We denken het niet aan te kunnen. En dan denken we wel eens als we dit stukje lezen, waar is nou die hand van God? Die hand van God die zo over Elia was, die kracht in Elia, was het helemaal weg? Elia graait zijn spulletjes bij elkaar en hij vlucht weg richting Berseba. Helemaal naar het zuiden. Hij komt langs Jeruzalem. Een eind hoor. Lopend naar Berseba. Wat staat er? Om zijn leven te redden. Hij gaat weg om zijn leven te redden. In de Bijbel staat, als je bezig bent je eigen leven te redden, dan zul je het juist kwijtraken. Maar als je je leven toewijdt aan de Here, dan zul je het juist terugvinden. Goed, we zien hier diezelfde Elia, maar toch heel anders wegvluchten voor de problemen. En dan komt hij terecht in de woestijn en dan zegt hij tegen zijn knecht, blijf jij maar hier, ik trek nog een dag de woestijn in. En wat zien we dan? Dan komt Elia uiteindelijk terecht in vers 4 en hij trok een dagreis ver de woestijn in en ging zitten onder een bremstruik. En begeerde te mogen sterven en zeiden, het is genoeg. Nou, verder kon het ook niet in het leven van Elia. Je komt terecht in de woestijn. De woestijn uitzichtloos, eentonig, dor, droog. De dood ligt er eigenlijk. Misschien zijn hier wel mensen die zeggen, och, voor mij is het leven een woestijn geworden. Voor mij is het zo eentonig geworden. Voor mij is het zo uitzichtloos geworden. Ik zie geen doortocht, geen doorkijk. Ik heb geen enkele manier waardoor ik een uitzicht heb in deze woestijn. Nog iets. Hij komt er terecht onder een bremstruik. als hier mensen zijn die een oude vertaling hebben, een Statenvertaling, dan kunt u daar zien dat daar staat een jeneverstruik. Een jeneverboom. Eigenlijk is het ook geen jeneverbes of juniperus, zoals we die ook wel kennen op de hei. Het is ook niet echt een brem, maar oorspronkelijk wordt hier gesproken over een retamstruik. Een retamstruik, een retuma rutam. Nou, misschien nog nooit van gehoord. Maar dat is een hele bekende woestijnplant. Een woestijnplant die bij de vlinderbloemige hoort. U weet wel, brem is ook een vlinderbloemige. Ruikt heerlijk, die brem. Ach, echt van die soort vlinderachtige bloempjes die eraan zo'n brem komt. Is zeker verwant ook aan de brem. Het is een woestijnstruik die in de woestijn van Syrië en Arabië nog steeds algemeen voorkomt. Het is een woestijnplant die uiteraard geen bladeren heeft, want elke plant die bladeren heeft verdampt, heeft geen bladeren, maar heeft alleen groene takjes, net zoals dat een brem groene takjes heeft. En bijna geen bladeren heeft, zodat die plant het in droge klimaten heel goed uit kan houden. Heel sterk vertakte groene takjes, tot manshoog kan zo'n struik uitgroeien. En in de schaduw van deze retamstruik zinkt deze Elia neer. Trouwens, een prachtige plant, in het voorjaar bloeit bremachtig met purperachtige strepen over de bloemen. Ruikt naar een amandelstruik, eigenlijk in het voorjaar een prachtige struik. In de zomer zijn het alleen maar groene takjes die wat schaduw geven. Misschien nog iets heel wonderlijks over deze struik. Die struik, u zult het niet geloven, maar deze struik geeft in het Midden-Oosten uiteindelijk de beste houtskool die er is. Zal ik het dus lezen? Kijkt u maar in Psalm 120, daar wordt erover gesproken. In Psalm 120. En het is genoemd in meerdere gedeelten van de Bijbel dat deze bremstruik of retamstruik of jeneverboom daar heel veel mee te maken heeft. Met hele goede houtskool die gebruikt werd voor het altaar, het brandofferaltaar, om dat constant gloeiend, brandend te houden. Er staat in Psalm 120... gescherpte pijlen van een held, in vers 4, benevens gloeiende kolen van brem. In de Statenvertaling staat jeneverkolen. Nou, dat is dus die houtskool die van die brem gemaakt wordt. Hele belangrijke, bekende houtskool. En dan nog iets, want het is niet zomaar dat ik dat vertel hoor, niet zomaar wetenswaardigheden, maar er zit allemaal wat achter. Want die retamstruik, die had ook wortels die heel bitter waren. Hele bittere wortels. Hoe wist men dat die wortels bitter waren? Nou, die wortels die werden in uiterste nood, als men dreigde te sterven, als men omkwam van de dorst, dan groef men die wortels omhoog en dan ging men die wortels eten. En die waren heel bitter, maar daar zat voeding in, daar zat vocht in. En op die manier kon men in de woestijn overleven. Nou, wat hebben we hier samengevat? Een struik met bittere wortels. Er staat in de Bijbel, pas nou alsjeblieft op, dat er niet een bittere wortel in je hart opschiet. Er kunnen mensen zo ontzettend verbitterd zijn. Er zijn mensen die soms zo verdrietig zijn, en ik zeg wel eens, als verdriet binnengehouden wordt, als verdriet nooit besproken wordt, nooit uitgehuild wordt, nooit gedeeld wordt met anderen, dan slaat verdriet om in je leven tot bitterheid. En dan kom je bij die retamstruik uit. Het wordt bitter in je leven. En misschien zijn er wel mensen onder ons die heel erg verbitterd zijn. Bitterheid in je leven. Ten tweede, je kunt soms onder zo'n retamstruik terechtkomen en inderdaad die vurige kolen in je leven ervaren. Dat je ervaart dat je op het altaar terechtgekomen bent en dat er niets van je overblijft. Het wordt zo heet daar. Het wordt een smelthut. Het wordt, als het ware, het goud wordt gelouterd, gesmolten daar bij die retamstruik. Maar uiteindelijk, Als deze struik bloeit, dan bloeit deze struik, zoals we ook vanmorgen erover nagedacht hebben, koninklijk. Met purperachtige bloemen. Ruikend naar de amandel. De amandelbloesem die komt zo vaak voor in de Bijbel. Met name in de tempel. De amandelkelken die je terugvindt in de hele, de hele afbeelding in de tempel. Het is zo koninklijk ook. En dat is die reetamstruik. Die reetamstruik die eigenlijk zo veelzeggend is. En daar onder die reetamstruik, daar vinden we deze man, deze Elia, die dan eigenlijk zegt, Heer, ik ben alleen overgebleven. Hij is zo ontzettend negatief, zo depressief, dat hij zegt, Heer, ik wil liever dood dan leven. Nou, dan moet je wel heel ver gaan. En het zou kunnen zijn dat hier mensen zijn die zeggen, het leven wordt voor mij zo moeilijk. Die ook inderdaad terechtgekomen zijn onder die reetamstruik. Zo verbitterd, zo heet geworden voor je, dat je eigenlijk zegt, ja, het hoeft van mij niet langer meer. Hij kwam van de bergtop, van de Karmel, en hij kwam terecht in de woestijn. Niet wetende dat hij vanuit de woestijn weer op weg zou gaan naar de volgende bergtop. Heeft u dat gezien ooit hier in het stukje? Hij kwam van de bergtop, daalde neer in de woestijn en was op weg naar de volgende bergtop. Tussen die twee bergtoppen, daar ligt het dal. En het is juist dat je in dat dal, in die moeite in je leven, juist de Heer Jezus op een hele bijzondere manier leert kennen. Psalm 23 spreekt daarover. We hoeven dat niet op te slaan, maar waar staat, de Heer is mijn herder. Hij voert mij langs rustige wateren. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Maar dan staat er, maar al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik weet niet of je dat ooit zo gezien hebt. Maar dan staat er niet, hij is bij mij. Maar dan staat er, gij zijt bij mij. Dan praat David niet meer over de Heer in de derde persoon. Maar juist als dat dal in zijn leven komt, dan praat hij met de Heer in de tweede persoon. Gij richt voor mij een dis aan. Niet hij, maar gij. En dan komt de Heer zo dichtbij. Ik heb al eens een keer gelezen in een boekje. In een dal, daar is het vaak donker. Maar in een dal stromen meestal de rivieren. En als je de rivier volgt, dan kom je vanzelf alweer op de bergtop. Soms is het wel eens goed, juist om in zo'n dal terecht te komen, om opnieuw te gaan ervaren wie de Heer voor jou wil betekenen. En dat is bij Elia zo mooi het geval. Elia, die wilde er altijd voor anderen zijn, maar nou was de Heer er voor hem. En had hij de Heer zo nodig. De ene keer op een bergtop, de andere keer in een dal, en dan weer op een bergtop. Maar de Heer, die blijft hetzelfde. Wij veranderen, onze situatie verandert, onze omstandigheden worden anders. Maar hij blijft altijd hetzelfde. Elia zag het niet meer zitten. Zo teleurgesteld. Zo negatief. Terwijl er 7000 anderen waren die hun knie niet gebogen hadden. Hij had er geen oog voor. Hij zag alleen maar zijn eigen ellende. En als je alleen maar je eigen ellende ziet, en dan ontdekt dat je eigenlijk maar de enige bent die nog overgebleven is, en juist het moment dat je je zo alleen voelt, zo geïsoleerd voelt, ja, dat is een voedingsbron, waardoor je op een gegeven moment zegt, van mij hoeft het niet meer. Het maakt je passief, alle actie verdwijnt en het leven heeft geen zin meer. En weet je, in die situatie zien we dan zo mooi, in vers 5, dat een engel hem aanraakt. Waar je ook komt, weet u dat dit gebeurde in dezelfde woestijn als waar Hagar ook gedwaald heeft met haar zoon? En dat Hagar haar zoon op een gegeven moment weggegooid had en zelf op een afstand ging wenen. En dan staat er, en de Heere hoorde de stem van die jongen, daar waar hij was. Je denkt misschien dat je op een plek bent dat niemand weet waar je bent, dat niemand weet wat je meemaakt, dat niemand jouw lijden kent. En dan komt dat prachtige moment dat de Heer je aanraakt. Die hand van de Heer. Die hand die over hem was. Eerst staat er, een engel raakte hem aan. En de tweede keer lezen we zelfs, de engel des Heren raakte hem aan. En als er in het Oude Testament gesproken wordt over de engel des Heren, dan wordt er altijd mee bedoeld de oud-testamentische verschijning van de Heer Jezus. De Heer zelf raakte hem aan. Hij wist je te vinden. Hij weet precies waar je bent. Hij raakt je aan. Hij wist waar je was. En weet je, dan is het zo mooi, want dan opent hij de ogen van Elia voor dat brood en dat water wat heel dicht bij zijn hoofd stond. Wat mij zo wonderlijk voorkomt, dat is als u dat leest, hè, in dat vijfde vers. Die engel raakt hem aan en die zei, sta op en eet. Ik lees niet dat Elia opstond. Het stond toch vlak bij zijn hoofd. Half liggend heeft hij het waarschijnlijk tot zich genomen. En hij zag daar inderdaad die broodkoek en dat water. Daar staat in vers 6 niet van, er staat toen hij rond was daar. Eigenlijk had de Heer het allang klaar. Terwijl Elia daar zat depressief te doen en van mij hoeft het niet meer, had de Heer het allang klaar, maar zijn ogen waren ervoor gesloten. De Heer antwoordt al, staat er in de Bijbel, voordat we roepen. En hij ziet daar die stenen, die gloeiende stenen met brood daarop en water. Als ik daaraan denk, dan moet ik zo vaak terugdenken aan dat wat de Heer gedaan heeft in de woestijn. Dat hij dat volk van Israël uit Egypte geleid heeft, dwars door de woestijn. En dat daar elke morgen opnieuw dat brood uit de hemel naar beneden kwam om het volk te voorzien van eten. En elke keer was daar weer het water wat uit de rots tevoorschijn kwam om hen te laven met het water. Midden in de woestijn. Als ik zo zie dat brood liggen op die gloeiende stenen, dan moet ik denken aan het hemelse brood. De Heer Jezus die voor ons uit de hemel naar beneden gekomen is. Hij kwam voor ons op het altaar te liggen. Hij kwam voor ons op die gloeiende stenen te liggen en werd voor ons het brood des levens. Mensen, het waren gloeiende stenen. Het waren vreselijke stenen waar dat brood uit de hemel op terecht kwam. Het was de Heer Jezus die voor onze zonde aan het kruis stierf. Die weet wat lijden is. Die weet wat verlaten zijn is. Die weet wat verkeerd begrepen zijn betekent. De Heer Jezus. Een engel raakt hem aan. Sta op en eet. Nou, we zien Elia eten. Hij legt zich weer neer. Hij gaat er weer heerlijk bij liggen. En dan staat er in vers 7, doch wederom, ten tweede male raakte de engel hem aan en zeide, sta op, eet, want de reis zou voor u te ver zijn. En dan staat er, toen stond hij op. Dat missen we de eerste keer. Toen stond hij op, at en dronk en ging door de kracht van die spijs 40 dagen en 40 nachten. Och, wat heeft de Heer toch een geduld. We zongen in het Engels wel eens dat lied, een prachtig mooi lied, Oh, He Touched Me. Heb je dat wel eens gemerkt, dat de Heer wel eens aan wil raken? Oh, ik ben wel eens in een dienst geweest. Daar heb ik zo ervaren dat God me aanraakte. Niet zo fysiek, maar in mijn hart. Dat God me zo aanraakt en liet ervaren, joh, maar ik ben er. Of dat in momenten dat je het soms helemaal niet zag zitten, dat je op je knieën ging en het aan de Heere vertelde, en dat je dan een moment meemaakte dat God je aanraakte. Zou dat willen ervaren? Dat God je aanraakt. Dat hij zegt, ik ben er. Dat hij zegt van, joh, ik ben het brood voor jou. Ik ben het water. Ik ben de kracht voor jou om weer op te kunnen staan. He, daar staat dat de Heer zegt tegen hem, sta op. Opstaan is een teken van een nieuw begin. Een actie van, ik kap met het verleden. Dat woordje opstaan, dat zie je bijvoorbeeld bij die verloren zoon. Die dacht zijn eigen leven wel in te vullen. En dan komt hij uiteindelijk terecht bij die varkenstroggen. Wil zijn lege maag vullen met het varkensvoedsel. En dan denkt hij, dan staat er op een gegeven moment, en toen kwam hij tot zichzelf. En weet je wat er dan staat? Ik zal opstaan en terug naar mijn vader gaan. Nou, daar was moed voor nodig. Er is moed voor nodig om op een gegeven moment op te staan. Nou, ik denk altijd, als de Heer Jezus op kon staan vanuit de dood. En de banden van de dood kon verbreken. Hij kon opstaan. Zo diep als de Heer Jezus gezonken was in de dood. Zo diep zal jij echt niet wegzinken hoor. Corrie ten Boom die zei altijd. De Heer Jezus is degene die het diepste weggezonken is. Dieper kan niet. Om de diepst gezonkene mens nog op te kunnen vangen. Onder ons zijn altijd de handen van de Heer om ons op te vangen hoor. Zo diep zullen we nooit wegzakken. De Heer Jezus is altijd dieper weggezakt. En hij zegt tegen jou, hij zegt tegen u, hoe je ook voelt. Misschien ben je vreselijk depressief. Misschien ben je op de vlucht voor je problemen. Misschien heb je geen enkele moed meer om verder te leven. De Heer Jezus zegt vanavond tegen jou, sta op. Vat moed. Ik heb eten voor je. Ik heb drinken voor je. En dan zegt hij zo mooi dat hij opstond. Hij at en hij dronk. De Heer Jezus zei, ik heb een spijze waarvan jullie niet weten. Een spijze die zo ontzettend belangrijk is. We lezen het van Jonathan dat hij op een gegeven moment in de strijd verwikkeld was met de Filistijnen. En dat hij in een bos kwam waar allemaal honing vloeide op de grond. Ik weet niet precies hoe ik me dat moet voorstellen, maar daar was allemaal honing. Hij doopte zijn stok in die honing en hij at het op en dan staat er en zijn ogen stonden weer helder. Er staat in de Bijbel, het woord van God is als honingzeem. Honing! Weet u, het is zo ontzettend belangrijk om op te staan, te eten uit het woord van God. En te drinken, de Heer Jezus tot ons te nemen. Want dan zul je ervaren, precies wat Popeye ervaren heeft met zijn blikje spinazie. Ja? Dan zul je ervaren wat het betekent om uit de kracht van die spijs te kunnen leven. Hoe komt het dat er zoveel christenen zo krachteloos zijn? Omdat ze vergeten te eten en te drinken. Ik zeg, Heere God die zegt tegen ons, wakker worden, opstaan, eten, drinken. En in de kracht van die spijs. Kunt u zich dus voorstellen, deze Elia, 40 dagen en 40 nachten, niet de makkelijkste weg. Als u dat op de kaart eens bekijkt van Beersheba, zo naar de berg Horeb, Sinaï, dat is dwars door de woestijn heen. Maakt niks uit. Door de kracht van die spijs kon Elia gaan. Daarom wil ik u vanavond oproepen, hoe u zich ook voelt. Er is er één die precies weet hoe u zich voelt. En die wil je aanraken. Die wil je vanavond aanraken. En ik wil vanavond tegen jou zeggen, joh, je kunt opstaan. Iemand zei eens een keer, ik zal het nooit meer vergeten, vallen, dat is menselijk. Dat maakt iedereen mee. Maar liggen blijven, dat is uit de duivel. Dat is uit de duivel. Als je valt, dan mogen we weer opstaan. Als je terugvalt, als je naar beneden valt, als je zo in die diepte terechtkomt, je mag weer opstaan. God, die wil je overeind helpen. En wat is het dan fijn om niet op de vlucht te slaan, maar om de hand van de Heer te mogen ervaren. Zijn krachtige hand die ons leidt. Dwars door de moeilijkheden heen. Niet de moeilijkheden uit de weg gaan. Niet wegvluchten. Geen ontwijkend gedrag. Geen vluchtgedrag. Maar de hand van de Heer mogen ervaren en er dwars doorheen gaan in zijn kracht. Amen.